Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
En dan nu de lotushouding.
Psst, wil jij nou weten hoe ik echt zo zen ben? Dat komt niet door deze klasjes. Ik ben helemaal zen door mijn Emma sleepmatras.
Met de kortingscode Gwen Geraldine in hoofdletters krijg je 50% korting plus 10% korting. Namaste.
Welkom bij de grote Vooroordelen Show.
Ja. Dit is Geraldine Kemper.
Dit is Gwen van Poorten.
We gaan elke week een vooroordeel ontplooien.
Uit elkaar trekken.
En dat doen we elke week met een nieuw vooroordeel. We willen eigenlijk eerst even terug naar vorige week.
Ja, doe jij maar.
Ja, want we hebben een rectificatie van God. God heeft iets verkeerd gezegd. God begon namelijk over dat Volendamse hits iets van 6 keer op nummer 1 zijn.
Jij die hebt gestaan, ja.
Ja, jij hebt gestaan. Maar dat waren er 36.
Ja, iets meer.
36 hits.
Ja, even door de vingers gezien. Kan gebeuren. Iedereen maakt fouten.
Ja, God had gewoon even wel andere dingen te doen. Ja. Maar goed, we gaan terug naar het volgende vooroordeel. Ook wel iets goddelijks.
Kom maar.
Gelovigen zijn gelukkiger dan niet-gelovigen.
Eens.
Ja, ik denk het ook.
Ja?
Ja.
Waarom?
Ik denk dat het heel fijn is om ergens in te geloven. Om alles wat je meemaakt, alle negatieve, positieve dingen, ergens aan te hangen. Vooral dan dus de negatieve dingen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het heel veel rust geeft. Mm-hmm. En kalmte. En dat je altijd kunt denken, ja, dit is hoe het hoort. Of dit is hoe God het heeft gewild.
Ja, ik denk het ook. Ik denk dat het heel naar is als je denkt dat als je overlijdt dat er één donker gat is, dat er niks meer is, dat niet alles een reden heeft. Ik geloof daar gewoon heilig in, omdat mijn leven dat ook gewoon heeft laten zien. Dat er gebeuren gewoon zoveel dingen en dat kan je toeval noemen. Maar je kan ook erin geloven dat het een reden heeft. Of dat alles op zijn plek komt als iets niet doorgaat, dat je denkt, ja, dit moet zo zijn, want er komt er wel wat anders. Daar haal ik heel veel kracht en rust uit.
Ben jij gelovig?
Ik geloof in iets. Ik geloof dat... Oké, gaan we meteen heel diep. Oké, dit is wat ik geloof. Ik geloof dat wij hier zijn, dat we dit meemaken, dat we hierna weer doorgaan naar iets volgends. Ik geloof er niet per se in dat we terugkomen hier op aarde. Ik geloof dat we een ziel hebben, dat doorleeft. Dat we naar een ander level gaat. Daar haal ik heel veel rust uit. En ik ben ook helemaal niet meer bang voor de dood. Dat was ik vroeger wel wat meer. Maar dit is iets wat ik zelf heb ontwikkeld. Dus dit is iets wat de afgelopen 10 jaar is ontstaan. En dit voelt gewoon zo. Ik kan dat natuurlijk niet onderbouwen. Hè? Ik heb daar geen feiten voor. Zou wel echt relaxed zijn. Maar ik haal daar wel heel veel rust en vrede uit. En ik geloof er ook heel erg in dat als ik aan het einde van mijn leven kom, dat het dan ook goed is geweest. Dat je daar naartoe groeit. Dat er gewoon een moment is dan aan het einde. Dan beeld ik me zo in dat ik dan met mijn familie en de mensen die er nog zijn, of mijn kinderen, kleinkinderen ben, en dat het dan oké is. Dat er een strik omheen kan en dat je dan ook een bepaalde rust krijgt.
Ben jij een oud ziel? Want dat is mij wel eens verteld. Dus dat ik al vaker hier ben geweest.
Ik heb wel het gevoel dat ik hier al vaak. Nou, in ieder geval dat ik al langer leef dan dat ik 33 ben. Zeg maar
hoezo dan?
Ja, omdat ik gewoon op hele jonge leeftijd heel wijs was. Ik ben enigszins kind, maar ik was op hele jonge, echt als peuter, kleuter, al met volwassenen hele gesprekken aan het voeren. Misschien is het ook omdat je enigszins kind bent of zo. Ik weet het niet, maar dat is wel het gevoel wat ik heb. Want ik ontmoet soms mensen en dan denk ik, jij bent echt voor het eerst.
Ja, jij. Wat had je met mij?
Nee, jij niet.
Oh nee,
jij
hadden niet. We elkaar al gezien.
Nee, maar je hebt toch soms van die mensen die gewoon een soort van als een tank over het hele leven heen gaan. En dus soort van dingen zeggen dat je denkt, wat is hier aan de hand?
Maar die zijn er voor het eerst dan?
Ja, die zijn voor het eerst. Ja, dat is wel Heb jij het gevoel dat je oude ziel bent?
Nou, ik vind het heel lastig. Ik wil heel graag geloven. Ik wil heel graag wat jij nu zegt geloven, ja, en daar die rust uit halen. Maar ik ben nog een beetje zoekende. Ik ben heel erg katholiek opgevoed. Mm-hmm. Ik zeg heel erg. Gewoon de hele mikmak. Van, ja, dopen tot communie in een witte jurk. Tot vormen. Ik was ook elke dag aan het bidden.
Wanneer?
'S Avonds. Vaak deed ik dat 8 keer. Want ik had een soort van getal met 8. Dus dan 8 keer onze Vader die in de hemel zijt, in naam worden geheiligd.
Oh, wow.
Nou, die hele mikmak. En dat gaf mij heel veel rust. Dat was als ik bang was in het donker. Als ik bang was voor een toets de dag erna. Of voor een leraar. Dan begon ik gewoon te bidden. Mm. En dat deed ik dan heel vaak naar een aantal mensen. Die ik dan in de hoek, ja, plaatste. Dus ik had er eentje. Ik sliep met mijn zusje op de kamer. Ik had eentje bij mijn zusje. Ik had eentje in een andere hoek. Nog eentje in een andere hoek. En dan ging ik daar gewoon een beetje zo langs. En dat waren er dan 8.
Wow.
Ja, dat konden dan mijn tantes zijn of ooms. Die hoeven niet dood te zijn, hoor. Maar dat waren gewoon echt een beetje de key personen uit mijn leven toen. En daar was ik naar aan het bidden.
Doe je dat nog steeds?
Nee, ik bid niet meer. Maar ik kan wel echt even een momentje nemen. Mm. Maar dan praat ik vaak naar iemand die is overleden, yeah, in mijn hoofd. Dus ik ben wel eens op een mooie plek voor mijn werk. En dan sta ik wel eens stil en dan denk ik, wow, oké, dit had jij echt heel vet gevonden. En dan praat ik tegen iemand die dood is. Maar dat is meer even om gewoon heel even een rustig momentje te nemen. En ja, te realiseren waar je bent.
En dankbaar te zijn.
Ook. Dankbaar te zijn. Maar ik kan wel vertellen dat het geloof mij vroeger enorm heeft geholpen. Maar
ja?
Echt, ja, het heeft mij... Ik had gewoon bijna geen angst. Dus angst voor donker of voor al die dingen die ik net noem, dat was er niet. Op het moment dat wij hebben toen nieuwjaarsbrand meegemaakt in Volendam. Mm. Dat was een heel heftig iets in 2000. Ja, ik was toen 10. Nou, dat was natuurlijk echt een heel heftig ding in ons dorp in Volendam. En toen gingen we ook, weet ik nog heel goed, ik had de knutselclub. De katholieke knutselclub. Waar je dus elke woensdagmiddag katholieke dingen ging knutselen.
Wat cute.
Ja, dus van Jezuskaarten tot kribbetjes tot... Ja. Nou, soms denk ik echt, wat heb ik gedaan? Maar ik weet toen ook nog heel goed dat we toen een uur lang hebben gebeden.
Gebeden.
Ja, gebeden. Dat we echt een uur lang hebben gebeden voor de overledene.
Wow.
En dat toen mij ook zoveel rust gaf. Ja. Maar ik ben wel uitgeschreven.
Ja, daar ga ik zo meteen heel veel, ja, vragen over stellen. Want ik ben nog niet uitgeschreven.
Maar jij bent katholiek opgevoed?
Katholiek opgevoed.
Okay.
Maar ik weet nog wel dat mijn moeder, toen ik jonger was, me vertelde dat ik kon bidden. En dan dat ik mensen die er niet meer waren, kon bedanken. Ze zeiden, doe maar voordat je gaat slapen. En dan bedank ze maar voor, weet je, voor alles wat er is. Of vraag ook maar gewoon dingen. En dat deed ik ook. Maar gedurende mijn leven zijn er best wel veel mensen overleden. Echt heel veel. Mijn ouders hebben een grote sportschool in het zuiden van het land. Kennen heel veel mensen. Ik ben op meer dan 30 begrafenissen geweest. En dat is echt al lang geleden dat ik ben gestopt met tellen. Echt alles van heel dichtbij. Naar goede kennissen. Van mensen die bij ons sporten. Dus al heel jong kwam ik daarmee in aanraking. En dat is gewoon heel gek als kind. Dat als iemand er in één keer niet meer is. Dan ja. Dat, en het voelde gewoon heel goed als ik tegen ze ging praten. Op een gegeven moment gingen er ook opa en oma is dood. En dat bedanken ben ik altijd blijven doen. Iedere avond. Ik kan ook niet slapen als ik het niet doe. En het is zo op de automatische piloot dat ik echt pas een paar jaar geleden tegen mijn vriend zei, trouwens, ik doe dit altijd voordat ik ga tukken. Dat, ja, ja, is zo normaal voor mij. En dankbaarheid heeft ook wel een grote rol in mijn leven. Dus ik ben inmiddels ook wel gaan zien dat je naar mindfulness kijkt. Als je kijkt naar de dingen waar je dankbaar voor bent. Als je daar een spotlight op zet. Dan word je zoveel blijer met de dingen die je al hebt. En dan ga je minder kijken naar de dingen die er nog niet zijn. Dus toen dacht ik, fuck, dat heb ik gewoon van mijn moeder. En dat heeft met geloof te maken. Ik heb mijn communie gedaan, want dat deed iedereen. Had je een feestje.
Had je ook een witte jurk aan?
Ik had een pakje. Een broekpakje en zo'n met zo'n zeemanskraag, zo'n met zo'n krullen, ja, zo'n pakje, zo'n, ja. En ik heb ook mijn vormsel gedaan, maar daar kreeg ik wel een beetje spijt van, want ik dacht, vet, gaan we net zo'n groot feest doen, doet iedereen, nou, niet meer de hele klas deed dat, of niet meer zoveel. Wacht even.
Even de hostie wegslikken.
Ja, ja. Die hostie vond ik dus lekker en die kreeg je toch nog. Krijg je die met je communie? Ja, dat is je communie. Ja. Maar bij Vormsel moest ik dus naar een soort van godsdienstles. Bij een vrouw thuis. Die woonde in een boerderij. En dat was me toch een partij taai. Dan moesten we die hele Bijbel gaan lezen. En dat was helemaal niet meer leuk. En dan moest ik echt iedere dinsdag naartoe of zo. Toen dacht ik, nou, ik wil dit eigenlijk helemaal niet meer. Oh, ik weet ook niet of ik dat heb afgemaakt. Maar ja, toen kwam uiteindelijk het Vormsel. Toen had ik zo'n pakje aan. Dat was net wat Jennifer Lopez ook aan had in die clip. Dat, zo van dat babyroze badstof. Van de Cool Cat.
Oh, ik weet dus ook nog precies wat ik aan had. Ja? Met de communie had ik dus echt een hele mooie witte jurk aan. En ik weet dat ik heel veel geld kreeg. Ja. Van al mijn ooms en tantes en buren en noem het maar op. Dat ik echt dacht,
ik heb dit goed gedaan.
Fantastisch. Ja. En ik mocht voor het eerst de hostie eten. En met vormen weet ik ook nog helemaal goed hoe ik mijn haar had. Weet je, dat was dat invlechten heel erg in. Tot en met hier en dan de rest was zo strak met een blauw shirtje. En wij deden het met een andere school. En ik was verliefd op Michel Karregat. En die was daar ook. Ja, ik weet dat zijn de herinneringen die ik had met Vormsel.
Ja, en dan is het leuk, want er zijn er ook nog andere. Maar bij mijn Vormsel was dat allemaal niet meer. Maar ik dacht, ik wil in een kerk trouwen. En dit is de enige manier dat ik in een kerk mag trouwen.
Oh.
Ja, ja. Werd ook echt zo
erin gevoerd.
Ja, dus ik dacht, nou ja, ik vind kerken mooi. Je gaat toch in een kerk trouwen? Want de meeste begrafenissen die ik heb gehad, die zijn in de kerk. Nou, inmiddels, zoveel jaar later, wat er in de kerk gebeurt, ben ik niet helemaal mee eens. Ik vind dat iedereen erbij hoort in het leven en zij sluiten mensen buiten.
Precies.
Los van alle heftige nieuwsberichten die je hebt gelezen, van alle gekkigheid die er is gebeurd. En dat gaat gewoon niet meer echt samen met de manier waarop ik in het leven sta. Ik ben heel spiritueel. Ik mediteer veel. Dat hoeft niet altijd met spiritualiteit te maken te hebben. Want mediteren is gewoon het trainen van je hersenen. Ja. Maar ik ben zeker wel. Daar praat ik niet zo heel veel over. Omdat ik het gewoon nuchter wil houden. Maar door meditatie heb ik een hele hoop rust gevonden. En heb ik echt in één keer een blind vertrouwen in dat het niet ophoudt. Als we hier niet meer zijn. Dat is een gevoel dat ik heb gekregen daardoor. Wat ik niet kan uitleggen of onderbouwen. Maar dat is zo sterk dat ik naar de kerk kijk. En dat ik denk, ja jongens, die verhalen die daar worden verteld. Ik geloof dat die zijn gebeurd. Maar
je gelooft dat die zijn gebeurd?
Maar ik denk, er is dus ooit zoiets gebeurd. Maar God weet hoe die mensen toen in het leven stonden. Wat voor drugs ze hadden gebruikt. Je kent toch als je het verhaal doorvertelt aan een tafel hier met vijf mensen in een oor. Ja, we zijn inmiddels miljoenen mensen verder. Ik geloof gewoon dat het verhaal is opgeblazen, verdraaid.
Ze een hele slechte LSD-trip hadden.
Ik geloof dat er...
Dus jij denkt dat Jezus gewoon aan de acid zat.
Nou, ik geloof dat verhaal daarna, dat ze zeiden, nou, het leek wel of hij kon vliegen. En dan was in één keer
met
weg.
Hemelvaart.
Ja, precies. Ja, nou, denk ik, nou, misschien was het leek wel of hij kon vliegen. En in het andere dorp was het, hij was in één keer weg. Snap je? Ik heb het gevoel dat het gewoon... Het is een verhaal dat zo oud is. En ik vind het
klinkt ook wel een beetje als drugstrip, hè?
Maar het is fantastisch dat mensen daar kracht uithalen. Vind ik echt heel mooi. Maar het is niet dat ik nog ieder jaar graag bij dat verhaal stil wil staan. Nee. En dan kijk je naar wat de kerk nog is op dit moment. En dat vind ik allemaal niet zo gezellig.
Nee, en dat is dus ook de reden waarom ik me echt heb uitgeschreven. Ik hoorde op een gegeven moment van een collega dat op het moment dat jij dus als gelovig ingeschreven staat in de gemeente, of bij de gemeente, dat de kerk ook geld krijgt van de gemeente. Ik weet niet helemaal of dat waar is.
Ik heb dat geprobeerd te onderzoeken en ik kon het nergens zwart op wit vinden.
Maar dan nog dacht ik, ik wil gewoon niet meer bij de katholieke kerk horen. En toen heb ik het dus uitgeschreven. Dat moet je op zo'n site doen. Dan moet je een brief sturen naar je...
Precies. Waar je bent gedoopt. Parochie.
Parochie. Score. En dan krijg je een brief thuis waarop eigenlijk staat waar je allemaal geen recht meer op hebt. En dat is heel veel. Dus dan denk je echt,
wat dan?
Als je doodgaat, dan word je bekeerd, toch? Dan word je naar boven gestuurd.
Ja.
Wat mijn oma trouwens 3 keer heeft gehad, want die ging maar niet dood. Dus elke keer kwam die pastoor weer langs. En trouwen en noem het maar op, de hostie. Het enige waar je wel recht op hebt, is biechten. Maar ik kijk die brief aan en ik denk, nou, daar heb ik allemaal geen recht meer op. Maar misschien wil ik dat ooit nog wel. Ah, toen dacht ik, laat maar zitten. Dat hoef ik helemaal niet. Ik schrijf me uit.
Maar de meest warme begrafenissen en crematies die ik heb meegemaakt zijn die niet in de kerk waren. In de kerk vind ik het heel vaak heel onpersoonlijk en een beetje grimmig. En wat daar buiten is heel persoonlijk. Dus als ik kijk naar alles wat ik van de kerk... Ja, ik hoef echt geen pastoor naast mijn bed als ik ga. Laat me met rust. Ja, fucking eng. Ga weg.
ga.
Ja, dus ga. Dat zou alleen al een reden zijn om me uit te schrijven. Ik wist überhaupt niet eens dat ik dat kreeg. Maar ik vind het wel interessant. Want ik heb daar onderzoek naar gedaan. En toen sprak ik met iemand. En die zei, nee, dat moet je niet doen. Want het is ook onderdeel van jou. Dus de spiritualiteit die je nu hebt, waar je nu mee bezig bent, daar is het onderdeel van. En toen heb ik het eigenlijk een beetje losgelaten. Maar ik heb wel, toen ik terugkwam van een lange reis. En ik zat er helemaal lekker in. En ik dacht echt, ik was gewoon boos op de kerk. Kwam vast door een nieuwsbericht. Ben ik naar zo'n protestants hokje gegaan. Ken je dat?
Een biechthok?
Nee, zo'n hokje op straat. En daar zit dan iemand in. Met de bijbel.
Dat ken ik helemaal niet.
Dat zit naast het Museumplein heb je er eentje.
Ja, ik denk dat ik dat helemaal... Ik zie dat ook niet meer.
Nee, ik zag het toevallig. En ik dacht, ik ga toch even met deze man kletsen. Want het kan toch niet dat je mensen buitensluit?
Ja, en toen...
Dat was niet gezellig. Hij was het echt totaal niet met me eens. Dus ik had het over homoseksualiteit. Dat is toch, iedereen hoort er toch bij. Ja, iedereen, weet je, waar ik in geloof, zei ik, is dat iedereen bij het leven hoort. Dat iedereen gelijk is. En dat is toch hartstikke mooi. En hij ging daar keihard tegen in. En toen dacht ik echt, nou gast. Dit was 2020 denk ik of zo. Je kan je dus geen gesprek meer voeren. Maar wat jij zegt, dat doet er wel weer een schepje bovenop. En ja. ik vraag me af ook de ChristenUnie en zo, hè?
Ja.
CDA. Hoeveel macht zij hebben, dat is natuurlijk ook door de hoeveelheid mensen die op ze stemmen. Maar ze hebben natuurlijk wel als achterban, zij kunnen zeggen, zoveel mensen zijn gelovig in Nederland. Maar dat is dus puur en alleen maar als je ingeschreven staat bij de kerk.
Precies.
En alles wat zij zeggen vind ik poep, de meeste dingen.
Ja, ik denk ook dat de helft niet meer weet dat CDA iets christelijks is, hoor.
Nee, maar daarom is het zo mooi, denk ik wel, als we het hierover hebben, dat meerdere mensen even gaan kijken, nou, oké, hoe sta je erin? Laten we met z'n allen, gewoon laten we een soort van movement wordt.
Ja, ja. Oké, wat wilde jij vorige week, moest je nou ook weer doen? Wat moest je vorige week ook weer?
Wat moest ik doen?
Ja, wat wilde je nou ook weer doen? Oh, dat is zo. Oh ja, je gaat dus je overlijdingsrisico.
Ik ga een overlijdingsrisico zeker niet uitschrijven bij de kerk.
En je gaat je uitschrijven bij de kerk. Je hebt het nog druk voordat je op vakantie gaat.
Ja, dit wordt
alweer
echt intens. Maar ik, als ik dit zo van jou hoor, en je kan het namelijk online niet zo heel erg goed vinden. Het is allemaal best wel... Nee, niet dat. Dat formulier wel. Maar dat. Je kan online niet zo heel goed vinden wat het nou betekent. Wat de kerk voor macht krijgt als jij daar ingeschreven staat.
Nou goed, wat
maar
jij net al zei over CDA.
Is al genoeg. Ik heb eigenlijk
genoeg,
wel een hele heldere mening. Ja, dus ik
precies.
Denk dat, ja. Maar wel interessant dat je dus uiteindelijk, als ik naar jou zo luister, dat je de mooie dingen uit het geloof hebt gehaald.
Ja, en dat neem ik ook mee.
Ja, dat je die bijdraagt.
Ja, en wat je ook aangeeft, dat doe ik ook nog steeds. Die dankbaarheid, ja. Die rust. En
ben je bang voor de dood?
Nou, ik heb even afgelopen weken te maken gehad met de dood.
Ja.
En het beangstigde me toch even wel. Ja.
Als het zo is, dan is het zoiets ongrijpbaars. En dan na een tijdje dan verdwijnt dat. En als het gebeurt, dan denk je toch, waar ben jij naartoe?
Ja, dat en wat laat je achter? En ben je helemaal weg? En daar zit je nu in die kist. En voel je dingen? Sta je hier nu naast?
Ja.
En
ja,
ik wil ook echt nog niet. Ik zie...
Ja, dat dus, is het ook, ja. Hè?
Maar misschien hoe ouder ik word, dat ik op een gegeven moment denk van...
Ja. Ik heb iets heel moois geleerd van iemand. En dat heb ik ook in mijn boek geschreven. En dat was in de podcast. Want ik had dat ook best wel. Van Casper van de Meulen. Hij is een biohacker. En hij zei, ik gebruik de dood eigenlijk als een deadline voor een mooi leven. Mm-hmm. Want ik wil echt niet dat het voorbij is. Maar doordat ik weet dat het ooit voorbij is, maak ik meer van mijn dag nu.
Ja.
Ik heb geen tijd voor bullshit. Aan het einde van de dag, wat heb ik vandaag gedaan? Werd ik hier gelukkig van? Juist dat je weet van het is een keer voorbij. Als wij hier 500 jaar zouden zijn, denk je nou dat wij hier zouden zitten? Ik weet niet of ik dan alles heel nuttig aan het invullen was. Nou, doe ik de eerste 100 jaar, ben ik gewoon keihard aan het chillen, ben ik wakker aan het worden. Juist doordat we hier maar, nou, laten we hopen 100 jaar, dat vind ik altijd mooi.
Dat
zijn.
Tijdige, dat maakt het ook wat
kostbaarder.
Dat we dan,
ja, en dat je dus ook naar je leven kan kijken en wat strenger voor jezelf kan worden met dit ga ik gewoon niet meer doen. Dus
dat is een mooie van deze
biohacker. Ja. Biohackers die doen alles om zo optimaal mogelijk te leven.
Ja.
Ja. Dus dit vond ik echt een hele mooie en heeft voor mij voor heel veel rust gezorgd. Dus als ik aan het einde van de dag, en dat is echt niet altijd, maar in bed lig, dan kijk ik naar mijn dag en denk ik, ik word over het algemeen super gelukkig van mijn dagen. Je hebt helemaal geen tijd om dingen te doen waar je niet gelukkig van wordt.
Nee. Mijn vriend die had laatst een soort van coaching sessie en toen kregen ze zo'n meetlint van 100 centimeter.
Ja.
En toen werd er gevraagd, hoe oud denk je dat je gaat worden? Nou, dan moet je dat er ongeveer afhalen. Laten we zeggen 86. Toen moest je de leeftijd die je nu hebt er afhalen. En dat wat overbleef waren dan jouw jaren die je nog had. Maar hij zat ook in een les met sommige mensen die ja, nog maar 10 jaar hadden. En die keken zo naar dat korte lintje. En die dachten echt, wat doe ik? Wat? Nou, dat maakt het wel heel veel los. Mm-hmm. Want dan ga je ook echt wel beseffen van, ben ik gelukkig met wat ik doe? Wil ik niet wat anders doen? Ik heb nog maar 10 centimeter.
Zie ik de lieve mensen waar ik om geef genoeg?
Ja.
Ja, heel confronterend, maar ook, kan ook heel nuttig zijn.
Ja, nou, dat was voor deze mensen echt wel nuttig, hoor. Ja, dan heb je zo'n klein linkje en dan zit er naast je zo'n jonge vent met zo'n lang linkje. Ja,
maar er zijn ook, we kunnen iedere dag horen dat we nog maar een kort linkje hebben.
Ja, nou ja, voor je het weet is het linkje voorbij.
Ja, maar dat is het ding ook. Mijn linkje kan nog maar 0,001% zijn als ik hier buiten voor een bus loop.
Ja.
Dus als je dat besef gewoon de hele tijd hebt, dan wordt de kwaliteit van je leven gewoon een stuk beter.
Ja, eens. Als je niet te angstig bent, want dan wordt het ook weer. Ja, leven in angst is ook niet goed.
Nee, zeker niet. Maar ik denk, ja, ik weet het niet. Voor mij speelt het geloof daar wel echt in mee, omdat ik gewoon niet zo bang ben dat er hierna niks meer is.
Dat is wel heel relaxed. Ik zit daar nog niet helemaal.
Dat was echt een punt. Ik was een maand lang in mijn eentje naar Bali geweest.
God, die reis in maart, die komt toch wel. Ik ga denk met je mee.
Ja,
gewoon
let's
zo
go.
Heel stiekem zo achter, zo'n centimeter erachter. Zo.
Ja, maar dat was toen mediteerde ik net een tijdje en toen ben ik daar heel veel gaan mediteren en van alles en nog wat. Het was echt fijn, telefoon uit. En ik weet nog gewoon dat ik in het vliegtuig naar huis zat en dat ik zo gewoon zeker wist dat het gewoon allemaal goed. En ik dacht echt fucking zweverig en super vaag. Maar het was gewoon een gevoel. En dat gevoel is echt niet iedere dag zo sterk. Gestrest bij minder, maar ik weet het nog wel. Het is nooit meer weggegaan.
Het zit
jaren
er wel
geleden,
in.
Ja. Maar ja, geloven. Ik geloof dat er nog steeds wel dat geloven gelukkiger maakt dan niet geloven.
Ja.
Ken jij mensen die niet geloven?
Helemaal niks?
Nee, die gewoon. Ja, ik denk dan altijd meteen aan het leven en hierna is niks meer en er is ook niks.
Nee, ik moet ook wel zeggen dat een gesprek zoals dat wij nu hebben, dat eigenlijk heel erg fijn is om even te doen. Ik doe dat weinig met mijn vrienden. Van, goh, geloof jij, wat denk jij, wat er gebeurt als er iemand doodgaat?
Mm.
Dat is eigenlijk een heel verbredend gesprek. Het is best wel leuk om dat te doen.
Het is toch eigenlijk ook heel raar dat we het niet hebben. Want het is een soort van de elephant in the room, vind ik. Want
de dood.
We gaan ooit dood. En ik geloof het nog niet helemaal. Wat is ook grappig. Dit is zo heftig. We gaan dit allemaal meemaken.
Ja.
En we doen allemaal of het er niet is.
Nee, want omdat het ook zo.
Ja, maar het is toch grappig. Als er een film zou zijn over mensen en wij zouden een ander ras zijn. En je kijkt zo naar die film, denk je. Maar ze weten toch wel dat het ooit.
Ja, waarom hebben jullie het er niet over?
Maar het is toch. Je bent ooit. Ooit is gewoon. Weet je
klaar.
Wel. Ja, dan is het. Of cremeren of begraven. Weet je wel. Weet je wel.
Wat wil jij?
Cremeren.
Ik ook.
Ja.
Ja.
Ja, maar
dat weet ik dan weer wel. Ik heb het trouwens wel een keer over de dood gehad met mijn beste vriendin.
Ja.
Sophia. En die hebben we echt een beetje verteld wat we zouden willen als we, volgende week doodgaan.
En?
Nou, dat was best wel heftig. Met huilen, door de duinen lopen. En vertellen van, oké, ik wil dan dit. Ik wil dat we dit eten. Ik wil dat we dit doen. Het was best wel goed,
papier?
Hoor. Nee, maar ik hoop dat ze het toch weet.
Dat ze het onthouden heeft.
Ik moet wel even nadenken wat zij ook allemaal wist. Nee,
hoe oud denk je dat je gaat worden?
Ik gok. Ik kijk dan een beetje naar mijn opa en oma.
Ja.
Die waren rond de 84.
Ja.
Ik heb wel het idee dat ik iets harder leef.
Ja.
Dus ik hoop dat ik de 80 hou.
Hou op, echt waar?
Ja.
Ik word meer dan 100.
Ja.
Ik ga volgende week naar de verjaardag van de opa van mijn vriend. Die wordt 102.
Hè?
En die is fitter dan. Nou, ik wil niet zeggen fitter dan ik. Maar hij is mentaal wel fitter dan dat ik ben. Die is er helemaal. Die reed een paar jaar geleden nog auto. Die is echt. Die woont in zijn eentje nog steeds. Ja.
Maar goed, als ik die 80 aanhoud, dan leef ik heel hard. En alles wat erna komt is een cadeautje.
Precies. Precies. Ja, dat is mooi.
Hey, ik bedenk me opeens iets wat hier helemaal niet mee te maken heeft.
Oh jee.
Ja. Ik heb een DM gekregen.
Oh.
Ja. Eventjes terug naar een aantal weken geleden. Ik vertelde een verhaal over alcohol.
Ja.
Over wat mij toen is overkomen toen ik 19 was.
Mm-hmm.
Ik was heel erg dronken. Ben in slaap gevallen in mijn eigen portiek. Werd meegenomen door een meisje. Op een Amsterdammetje gevallen. Blauw oog. Werd wakker naast een wildvreemd meisje.
Het meisje.
Het meisje heeft gedeeld.
Nee.
Ja.
Nee.
Ja.
Dat meen je niet.
Ja.
Ze weet dit.
Ze weet het en ze zegt, dit is echt lang geleden. Ik was 19. En ze zei, ik heb jou toen meegenomen naar huis. Ik heb nog doperwten op je gezicht gedaan. Weet je, van die Friese doperwten. En je hele gezicht was zwart. Ja, ik weet het
wow.
niet. Ja, ik heb er dus bedankt. Van,
ik zou iets sturen.
Ja, een bloemetje of zo.
Een bloemetje of iets, een chocolade Amsterdammetje.
Ja, precies. Ja, misschien is dat dan een goed idee.
Oh.
Ja, leuk hè?
Zo. En maar dan weet je dus ook dat zij dus gewoon wel weet. Geraldine Kemper, die heb ik ooit gevonden in een portiekje.
Maar dat wist ze pas de dag erna.
Ja, maar nu heeft ze dus wel, gewoon al die jaren zo. Ik heb een mooi verhaal voor jou.
Nee, volgens mij heeft ze er heel netjes mee, is er mee omgegaan. Maar nu kan ze
wat
het vertellen.
Wat lief zeg.
Ja,
oh,
ik was
goed.
Daar heel blij mee. Ik dacht, wow, ik kan jou eindelijk bedanken.
Maar de DM's die over de podcast binnenkomen zijn sowieso heel lief.
Ja.
Echt veel lieve berichten. Wat was nou? Ik weet, ik kan het allemaal niet meer bijhouden. Maar over alle afleveringen komen wel lieve berichtjes binnen. En gewoon blijven sturen. Dat is heel leuk.
Ja, in onze DM of in de DM van de Grote Vooroordelen Show.
Ja.
Want in mijn DM kan die nog wel eens verdwijnen in alle DM's. In de dick pics.
We hebben een, hoe noemen we dat? Een sponsor of een partner of een vriend? Hey, een partner. We hebben een partner.
Hebben we nog een partner?
We hebben nog een partner en het is Flair.
Oh yes, ja, dat is onze vaste partner, onze vaste scharrel.
Ja, en deze week gaan ze het hebben over samen verder gaan naar vreemd gaan.
Oh.
Ja, en ik vind dat heel interessant. Ik heb dat nog nooit... ik ben ooit wel één keer vreemd gegaan, maar daar kon ik niks meer van herinneren. En hij was ook echt, ja...
Ja, maar dan telt hij nog wel.
Hij telt wel, maar hij verdiende het wel.
De vriend met wie hij toen was?
Ja, dat was echt... Ik probeer niet te schelden, maar was gewoon...
Niet zo'n leuke man.
Het was niet zo'n leuke man. Maar daarna zijn we niet verder gegaan. Maar ik vind het dus wel heel interessant. Want het is toch zonde als je iets heel moois hebt en je gaat vreemd. En dan is het daarna klaar. Het kan nog werken.
Ja, dat denk ik echt. Ik heb een hele... In mijn vorige relatie gingen we allemaal vreemd. Ja. Allemaal. Alsof er een heel elftal was. Nee, maar ik heb toen echt wel meerdere TED-talks geluisterd om een soort van te bedenken, oké, ja, dit gaat ons nog lukken.
Oh ja?
Ja, hoe heet die vrouw ook alweer? Die
research. Brené Brown.
Yes, oh. Esther Perel. Ja.
Esther Perel?
Esther Perel. En die vertelde dat het was een hele fijne TED-talk. En ik dacht, het kan nog. Maar goed, onze relatie was daarna wel echt klaar. Ik weet niet of dat door dat vreemdgaan kan. Ik denk niet dat het echt iets heel erg fijns was. Maar ik denk niet dat het daarna klaar is. Of klaar hoeft te zijn. Echt niet.
Nee. En als je de juiste tools hebt om eraan te werken, dan moet ook wel een beetje taboe van afgehaald worden, denk ik. Want het is toch al heel snel, een soort van in vriendengroepen. Oké, dan is het klaar en
nou,
over.
Maar echt, hoeveel... Ik heb toen best wel veel haat over me heen gehad van vrienden die niet begrepen dat ik nog bij hem bleef.
Maar dat vind ik sowieso bizar. Want je moet altijd de mensen steunen in hun keuzes.
Ja,
nou. Want jij zit in die relatie en een ander kan daar niet in zitten. Maar ik denk dat taboe er gewoon vanaf moet. Iedere relatie is anders. De tools moeten wat meer bekend worden. Dus wat moet je nou doen als je partner vreemd gaat? Welke gesprekken moet je voeren? Wat moet je doen met je boosheid? Moet je in relatietherapie? Wat de fuck moet je doen? Ik hoop dat ik er nooit bij dit punt kom. Maar als het wel zo is, dan zou ik wel graag willen weten wat je moet doen.
Ja, en dat staat allemaal in de Flair.
Oké.
Heel veel. En nog heel veel meer eerlijke verhalen. En daarvoor moet je naar de vernieuwde Flair.nl. Dat is de website van Flair. Dan kun je ook de column vinden van Gwen.
Ja,
om de week.
Ja, maar niet 10 zinnen, want de rest staat in het blad.
Oh,
nou ja. Van mij kan je niet helemaal lezen, maar er staat wel echt een hele hoop andere leuke shit op de website. Die er ook al zo heel mooi gekleurd, lijp. Hele leuke verhalen. Ja. Ik ben echt aan het leren door de Flair.
Goed zo.
Dus ja, dit is niet omdat ik zelf mijn column erin schrijf, maar ik heb lang niet meer wekelijks een blad gelezen.
Je bent blij met je partner.
Ik ben blij met mijn partner. Jullie weten wat voor impact wij hebben. Iedereen gaat uitschrijven naar deze uitzending. Oké, misschien veel. Maar wij zouden wel graag feesten in de kerk willen organiseren. Want, maar luister.
De mis noemen we dat dan, hè?
Ja,
de
maar
mis.
Het gaat om het leven vieren.
Ja.
En dankbaar zijn. En blij zijn. En dat is wat we willen. En dan nodigen wij iedereen uit, zodat iedereen er wel weer bij hoort. Ik zie oprecht niet het probleem.
Ze hebben het geld ook nodig.
Ademhalingsoefening heb ik laatst gedaan. Breathwork sessie in Utrecht in een kerk. Magic.
Ja.
En dat heeft niks met de gewone mis te maken. Zullen we dat? Ik denk dat dat de redding van de kerk kan zijn. En dan wil ik best wel een donatie maken. Als we ook de kerk wat breder kunnen inzetten. Dit is gewoon win-win. Dan leren zij van ons. Dan leren wij een beetje van hun.
Ik denk niet dat we echt technofeest kunnen doen in een kerk. Want ik dat is galmt. Nee, dat galmt echt als een mannen, joh.
Een feest gehad in een muziekgebouw. Is dat? Nee, het is niet muziekgebouw in het AI. Concertgebouw.
Ja.
En toen kwam het plafond omlaag. stof van het plafond. Dus het hele plafond ontruimd. Het plafond, de hele tent. Ja, dit was echt heel erg. Een paar jaar geleden.
Omdat
ik denk ook dat Jobs moest draaien. Ik weet het niet.
Dat gebouw dat had helemaal niet. Dat wist niet wat het meemaakte.
Het was echt stof kwam er vanaf. Toen werd het ontruimd. Echt met zo'n stem dat we weg moesten. Ik dacht dat het iets terroristisch. Dat een aanslag. Want er ging zo'n hele enge stem. Zo, we moeten allemaal naar buiten. Stond aan als een kanarie. Stond ik daar buiten.
My.
Ja, zat er net een beetje lekker in. Komt dat plafond omlaag. Ja. Ja, dus nee, maar dat moet een sterke kerk
zijn.
Het
was met een reden.
Maar dat moet een beetje wel een sterke kerk zijn. Maar ja, kom op, hoe lang zijn die dingen er nou al? Die kunnen echt wel tegen een beetje bas.
Ja, ja,
dat glas en lood zo. In Ruikhoort heb je toch ook...
Kerk. Oh ja, trouwens hebben we ook wel feesten gehad.
Ja,
ja goed. Er is ongetwijfeld een geluids... Iemand die dit helemaal goed kan
installeren.
Ja, de redding
van de kerk is heel businessplan. Er zijn ook nog feiten. Ik ben heel benieuwd naar...
Wat heeft onze God te vertellen over deze goddelijke vooroordelen?
Ik als God kan het me niet voorstellen. Maar schijnbaar zijn er in Nederland mensen die niet gelovig zijn. Hoeveel procent van de Nederlanders was in 2021 wel gelovig?
Ik denk dat we echt op wel nog 23% zitten. Er zijn veel oude mensen.
Ik denk echt nog meer. Ik denk dat je daarvan schrikt.
44%?
Ik denk dat sowieso in de andere provincies, dus niet in de steden, dat heel veel mensen nog geloven.
Jij denkt dat er in de dorpen meer wordt geloofd?
Ja. Zo, en die Bijbelbelt ook. Holy shit.
Ja, maar zo groot is die niet.
Nee.
Maar er zijn wel veel uit Nederland vergrijst. Dus ik denk wel dat we... Nou.
Ja, ik denk
misschien
dat,
over de 50%?
Ja, ik denk ik ga op 50% zitten. Ik denk zelfs nog meer, maar...
Nee, ik ga eronder zitten. Ik ga op 46.
En ik geloof in iets, hè, dus het kan alles zijn. Hè?
Ja, nee, maar vast. Ja, nee, maar gelovig volgens
religie.
Volgens de overheid. Dus ik ben niet meer gelovig, jij wel.
Ik denk 60%.
Ah, ik zit eronder.
42% van de Nederlanders zei in 2021 gelovig te zijn. En 58% zei atheïst of agnost te zijn. Agnosten zijn mensen die geen overtuigingen hebben over het wel of niet bestaan van een bovennatuurlijke macht. En atheïsten geloven niet in een god en dragen die gedachte ook uit.
Oké, nog steeds mega veel. Echt
ja, maar dat,
veel,
dat,
hè?
Ja, maar dat is echt... Ik denk dat dat steeds minder wordt.
Zeker. En ik ga mijn kind ook echt niet laten... Nou, nee.
Nee.
Ik ga mijn kind niet laten dopen. Ken je van die filmpjes? Dat die kinderen zo in het buitenland zo... gedoopt worden, dat ze zo ploeng zo erin gaan. Ken jullie dat soort filmpjes? Ja, hè? Ja! Ja, dit gaan we ook gewoon
doen. Je weet het wel.
Ja, die doe je zo. Die baby's die worden dan op zo'n hele intense manier zo in dat water gesmeten. Zo.
Wat voor geloof is dat dan?
Ja, ik ga niet een geloof shamen nu.
Het Gwen en
het leven is 2023 is te leuk om...
23.
Ik weet... Hè?
We zitten in 23, toch? Of zei je 22?
23.
Ja,
ik dacht heel eventjes dat je zei 24. Ik ben nou helemaal gek aan het worden.
Yeah.
Je hebt van die beelden. Ik ga mijn kind niet laten dopen. Ik ga ook niet de vormsel laten doen.
Nee. Bij mij is het ook allemaal klaar.
Wel een feest.
Feit nummer twee.
Ja, zoals ik zelf al dacht, laten vrijwel alle internationale studies zien dat mensen die gelovig zijn, gelukkiger zijn dan niet-gelovigen. Maar... is er ook een verschil in het geluk tussen praktiserende gelovigen en passieve gelovigen? Hoeveel procent van de praktiserende gelovigen is gelukkiger tegenover passieve gelovigen?
Ja, ik denk echt wel dat passieve gelovigen gelukkiger zijn.
Mm-hmm. En waarom?
Ja, die hebben gewoon vrijheid om te geloven waar ze in willen geloven.
Ja. Ja, ik denk dat praktiserende gelovigen ook echt heel erg bang zijn dat als ze iets fout doen, dat ze dan naar de hel gaan.
Ja, precies. Weet je hoe klote dat is als je dat denkt?
Ja, dan
is
dat je slaat
colaatje,
het om.
Ja, een colaatje en dan een beetje rum in doet. En dat je mag wel alcohol drinken natuurlijk. Het bloed van Jezus was ook wijn.
Ik weet heel weinig over de leefregels, maar wat ik wel weet is dat ze niet dat het niet gezellig is. En dan voelt het als een druk.
Ja.
Want dan is het, ik moet... pleasen naar God. En anders is het, dan haal je de krent uit de pap als je passief gelooft.
Ja, precies. We zijn passief gelovigen. Ja.
En maar hoeveel procent van de praktiserende gelovigen is gelukkig tegenover passief? Ik denk dat 70% van de passieve gelovigen gelukkig is. En ik denk dat de praktiserende niet mogen zeggen dat ze dat niet zijn.
Nee, dus die zijn 100% gelukkig.
Ja, toch? Het is een mindfuck.
In het onderzoek durven ze niet echt...
Nee, ik ben super ongelukkig terwijl ik geloof. Ja, dat gaan zij niet zeggen. Dus ik geloof sowieso helemaal niks van de uitslag.
Geloof jij niet?
Nee.
Wat?
Ja, precies, ja.
God zeg het maar.
Ja, ik weet het niet.
Mensen die zichzelf omschrijven als praktiserend gelovig geven vaker aan zeer gelukkig te zijn dan passieve gelovigen. Dat komt neer op 87% van praktiserend tegenover 81% van de passieve gelovigen.
Ja, kijk, ik geloof niet heel erg wat ik net al precies zei. Want je gaat gewoon niet, als je praktiserend gelovend bent, dat dan weer afbreken door te zeggen dat je er super ongelukkig van wordt. Maar hey, good for you.
Ja, gehoord. Feit nummer 3.
Misschien zijn gelovigen wel gelukkiger omdat ze nooit 2 dagen in de club staan te dansen en daarna met een heftige kater moeten dealen. Of omdat ze niet radeloos de betekenis van het bestaan zoeken in een baan bij een start-up. Wat zijn de 2 voornaamste redenen waarom gelovigen gelukkiger zijn dan niet-gelovigen?
Nou, ik denk dat we het wel een beetje gezegd hebben.
Leven na de dood.
Ja, dus dat geeft meer rust.
Mm-hmm.
En niet eenzaam zijn.
Ja,
je bent altijd met mensen.
Ja, er wordt op je iemand behoed je voor dingen.
Ja.
Het hebben van een groot sociaal netwerk is een van de redenen waarom gelovigen aangeven geluk te ervaren. Dit ontstaat door bijwonen van religieuze bijeenkomsten en nevenactiviteiten. Daarnaast geven gelovigen aan dat ze door hun religie meer in staat zijn om zelfcontrole uit te oefenen. En dat het ook helpt bij het omgaan met stress en tegenslagen.
Zo, daar zat ik wel naast. Prima.
Ja, ik was even helemaal uitgezoomd.
Ja, en ik zat alleen maar na te... Ja,
ik denk dat ik heel even met
waar
iemand...
Waar was je?
Ja, dat ga ik je niet vertellen. Ik denk dat ik even in die club stond.
Ja, juist dat hele sociale aan de kerk is ook echt iets waarom ik het niet zou willen. Dan heb je zo'n hele gemeenschap, moet je met z'n allen dingen doen.
Maar je bent dus nooit eenzaam.
Ergens? Je kan ook gewoon vrienden buiten de kerk hebben. Ja. Oké, dit is de samenvatting van de aflevering. Voor als je gewoon 2 vingers in je neus hebt zitten luisteren en niet hebt opgelet.
Nee.
In 2021 was 58% van de Nederlanders niet gelovig. Uit talloze onderzoeken blijkt, gelovigen zijn gelukkiger dan niet gelovigen. Praktiserende gelovigen zijn gelukkiger dan passieve gelovigen. Dit moet je opschrijven, is goed voor op verjaardagen. Een van de redenen voor het grote geluksgevoel is het grote sociale netwerk dat ontstaat als je meedoet aan de knutselclub. En het hebben van zelfcontrole, waardoor gelovigen beter om kunnen gaan met tegenslagen en stress.
Mooi. Mooi einde.
Oh, ja. Ik dacht dat je me bij ging zetten. Ja. Ja, dat je zo mee ging doen, dat we in koor... Ja, jij kan... Ja. Halleluja.
Ja, er is een kinneke.
We kunnen niet spotten met dit lied.
Wat, dat moest ik altijd doen.
Je moest het echt doen. Jij hebt in het koor gezeten.
Ik heb in het koor gezeten. Ik moest altijd, tijdens de hostie moest ik altijd... Er is een kinneke geboren op aard.
Yeah.
En dan moet jij daarna...
Ja, nee, ik deed de rap.
Okay. Oh, jij deed de rap? Nou, oké.
Okay. Dat is helemaal 2023 de kerk. Dit is waar we naartoe kunnen, jongens, als jullie kijken. Ik vond het verhelderend.
Ja,
en verlichtend.
Nou, dat was het voor deze week.
En laat ons vooral ook even weten onder alles wat we op social media posten... of jij gelooft in iets. Religie, leven na de dood. Weet je wel eens in ons? Je mag ook in ons geloven. TikTok, Instagram, DM's,
YouTube, everywhere.
Tot de volgende keer.
Doei doei.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.